evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. Daar wil ik graag samen met jullie een aantal dingen overdenken, zo de Heere wil. Het is geen geheim ondertussen, denk ik, dat ik de laatste maanden heel intensief bezig ben met het Johannes-evangelie voor mezelf. Gedeeltelijk ook in voorbereiding, zo de Heere wil, als we verder gaan met de Bijbelstudies en Genesis verder nog afwerken, het stukje dat we nog gaan doen, gaan we beginnen met het Johannes-evangelie te overdenken. En ik wil eerst, voor we Johannes hoofdstuk 6 gaan lezen, uw aandacht vestigen op de inleiding, Johannes hoofdstuk 1, waar er gezegd wordt in vers 10, hij was in de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er is geen hoofdstuk volgens mij dat dat duidelijker illustreert dan Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6 is eigenlijk een hoofdstuk dat mij al heel lang fascineert, omdat het een hoofdstuk is dat toch heel merkwaardig eindigt. Namelijk dat de Heer Jezus, nadat hij onderwijs heeft gegeven over het brood des levens, er heel wat discipelen zijn die de Heer Jezus verlaten. En dat vind ik altijd zo merkwaardig, dat er juist op dat moment, zo vroeg in dit evangelie, al zoveel discipelen de Heer Jezus de rug toekeren. Het is ook het gedeelte waar de Heer Jezus, merkwaardig genoeg, spreekt in een bewoording die ons doet denken natuurlijk aan de instelling van de maaltijd van de Heer, van het avondmaal op die laatste avond. Onmerkwaardig genoeg komt dit hier heel vroeg aan bod. En wanneer dan die hoofdstukken aanbreken, want Johannes wijdt heel veel aandacht aan die laatste gesprekken op die laatste avond, dan wordt er helemaal niks over de instelling van de maaltijd van de Heer gezegd. En legt Johannes een heel andere klemtoon in het Johannes-evangelie wijst hij allereerst op de Heer Jezus die de voeten van zijn discipelen wast en daarin iets heel duidelijk laat zien. En de nadruk ligt daar heel sterk op dienstbaarheid en het andere onderwerp dat heel sterk aan bod komt is de Heilige Geest. Nu dit gezegd zijnde wil ik u wijzen op Johannes hoofdstuk 6. En het is zo belangrijk dat we Johannes gaan leren lezen vanuit de zaken die telkenmale vermeld worden. Je leest dat zo gemakkelijk over. Maar één ding dat zeer belangrijk is om het Johannes-evangelie heel goed te begrijpen, is, of zijn beter gezegd, de feesten die telkens vernoemd worden. En in Johannes hoofdstuk 6 is dat heel duidelijk in de context van het Pesachfeest. We zien aan het begin van hoofdstuk 6 dat er een grote menigte is in vers 2, daar wil ik even de aandacht op vestigen. In vers 2, een grote menigte volgde hem, zien we, omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Vervolgens krijgen we dan wat ook in de andere evangeliën vermeld wordt als de spijziging van de 5000. Maar dat wordt er nogmaals nadrukkelijk in vers 14 gezegd. Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Dan Jezus wist dat zij zouden komen en hem met geweld wegvoeren om hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg. En dan volgt wat ook in de andere evangeliën, de synoptische evangeliën volgt, de Heer Jezus die wandelt op de zee, aan wie de wind en de zee gehoorzamen. En dan moet je zien, en dat ben ik eigenlijk te lezen, want het is een heel lang hoofdstuk. Dan zien we dat die volgende dag de menigte iets heel opmerkelijks heeft opgemerkt. Vers 22. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan dat ene, waarin zijn discipelen waren gegaan. En dat Jezus niet met zijn discipelen in het schip was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen waren weggegaan. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar zij brood gegeten hadden, nadat de Heer had gedankt. Toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem hadden gevonden aan de overkant van de zee, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde en hij zei, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Ik weet niet of het u opgevallen is, daarom heb ik het twee keer die stukjes eruit gehaald. Hoe kan de Heer Jezus hier, als deze menigte tot hem komt, omdat ze gemerkt hebben van, tja, men de Heer Jezus niet naar de overkant zien varen, hoe is hij daar gekomen? Ze beseffen dat er iets aan de hand is, dat er iets bijzonders gebeurd is. Dan komen ze naar hem toe en dan krijg je dit antwoord van de Heer Jezus. Voorwaar, ik zeg je, u zoekt mij, niet omdat u tekenen hebt gezien. Maar Johannes heeft tot twee keer toegezegd dat ze wel degelijk door de tekenen tot de Heer Jezus zijn gekomen, dat het juist die tekenen zijn die ja, hen in de Heer Jezus doen geloven. Wat wordt er eigenlijk hier bedoeld? Wat wil Johannes ons duidelijk laten zien? En dat merk je wel vaker in het Johannes-evangelie, dat er ons mensen getoond worden die geloof hebben in de Heer Jezus, maar waar dat de Heer Jezus hem bijvoorbeeld niet aan toevertrouwt. Ik denk aan wat voorafgaat aan de geschiedenis van Nicodemus. Telkenmaal zie je dat wanneer mensen zelfs hier onder de indruk zijn van de tekenen die Jezus doet, er toch door de Heer Jezus op doorgegaan wordt. Ja, ze geloven wel. Ja, ze hebben tekenen gezien. Maar wat heeft dit te betekenen voor hen, voor hun leven? En hier zien we dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, u zoekt mij, maar u zoekt mij niet om de tekenen, zegt de Heer Jezus, dat je gezien hebt. U zoekt mij om de broden die u hebt gegeten en waarvan u verzadigd bent geworden. In andere woorden, Johannes wil ons duidelijk laten zien, broers en zusters, dat er verschillende motivaties kunnen zijn waarom mensen Jezus zoeken. En ik weet niet, als je dit leest, hoe dat je de schrift voor jezelf ook leest. We hebben vaak de neiging om dat van op een afstand te gaan bekijken en zeggen van ja, zie je nou die mensen, hè? Ze zien dat die tekenen, maar ze komen eigenlijk om brood. En we bekijken het van een afstand, maar het heeft weinig of niks te maken met onze situatie. En toch wil Johannes heel duidelijk ons hier laten spiegelen in het woord, dat we gaan nadenken van, ja, waarom komen wij eigenlijk naar de Heer Jezus? Wat is onze drijfveer om naar de Heer Jezus te komen? Deze mensen kwamen om de broden. Om dat wat dichter bij huis te brengen, ik heb je dat al vaker verteld, 90% van de mensen hun inkomen hing naar voedsel. En de meesten onder hen waren allemaal dagloners, die nooit niet wisten of dat ze de volgende dag werk zouden hebben. Dus ze werkten eigenlijk dag op dag om een kostje te verdienen. Maar stel je eens voor, deze mensen hier geloven in de Heer Jezus omwille van de broden. Hij zou hun kunnen een zekerheid bieden in hun leven. Stel je voor, als je zo moet leven, als je dagloner bent, en je weet niet dat je morgen eten gaat hebben, het hangt ervan af of dat je aangeworven wordt voor die dag te werken, en dan is er dan iemand die je brood geeft, die je dagelijks die zekerheid kan geven. Vandaar dat ze willen hem ook graag koning maken. Maar is dat niet ergens iets dat heel dicht bij huis is? Dat wij ook onze zekerheid voor het dagelijkse leven vooral zoeken in de Heer Jezus? Is dat niet iets dat ook bij ons zo primair is? Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, als er gebed gevraagd wordt, heeft het niet meestal betrekking op die dingen, onze gezondheid, ons werk, ons inkomen, al die dagelijkse dingen, is het dan niet hoofdzakelijk dat onze aandacht naar uitgaat en dat we mee bezig zijn? Is dat ook onze drijfveer, broeders en zusters, om naar de Heer Jezus te komen? Of hebben we een andere drijfveer? En de Heer Jezus' zijn antwoord is hier heel duidelijk. Hij zegt, je moet de juiste prioriteiten stellen. Ze hadden dit teken meegemaakt, ze hadden er deel van uitgemaakt, en toch zegt de Heer Jezus, het is niet omdat je de tekenen gezien hebt dat je tot mij gekomen bent. Ja, ze hadden broden gegeten, maar ze waren er niet over verder gaan nadenken wat dit eigenlijk te betekenen had, wat dit teken uiteindelijk liet zien. Het laatste teken in het Johannes-evangelie, er zijn 7 tekenen, het laatste teken in het evangelie dat de Heer Jezus doet, is zijn eigen kruisdood, verheerlijk te worden, verhoogd te worden aan het kruis. En dan moeten we ons de vraag stellen, hebben wij dat teken eigenlijk verstaan, wat het te betekenen heeft? Daar moet je eens over nadenken. Wat is onze motivatie om tot de Heer Jezus te komen? De Heer zegt, het werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Het werkt niet om het voedsel dat bederft, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de mensenzoon u zal geven, want hem heeft de Vader God verzegeld. De Heer maakt heel duidelijk waar het om gaat. Hij zegt eigenlijk, om uit de bergreden te zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en al de rest zal er u bijgegeven worden. Vandaar dat de vraag zo belangrijk is, wat drijft ons naar de Heer Jezus toe? Zijn het de zekerheden van het leven van elke dag? Of is het omwille van het koninkrijk van God en het eeuwige leven? Is dat prioriteit? Ga eens voor jezelf je gebeden nou. Wat draait uw verzoek naar de Heer Jezus meestal om? Of naar de Vader? Als de Heer Jezus u de vraag stelt, wat zoekt u? Wat zoeken we eigenlijk in dit leven? Waar zijn we op gericht? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is om te stellen. Maar uiteindelijk had de Heer Jezus ook wijzen hier op hun voorouders en op de voorgeschiedenis. En laten zien dat ze eigenlijk net hetzelfde zijn als hun voorouders in de woestijn. Dat gaat hier in de context van Pesachfeest. Het gaat hier allemaal over de Exodus. Het gaat hier over brood dat uit de hemel neerdaalt. We hebben gezien de Heer Jezus die over het water wandelt. In die twee tekenen die telkens allemaal terugkomen, ook in de profeten, wordt er gesproken over Gods zorg over zijn volk, die hem voedsel geeft en die hem beschermt en hen door de wateren leidt. Zo deed hij dat bij de eerste Exodus en zo zal hij dat ook doen, zeggen de profeten, bij de nieuwe Exodus. En dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk laat zien. Dat zijn de werken die hij doet. En hij heeft dan hoofdstuk 5 al op zijn werken gewezen, maar nu had hij hen wijzen op hun werken. Ze zeiden dan tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God werken? Ja, misschien zeg je, hoe komen ze daarbij? Ja, de Heer Jezus heeft over eeuwig leven gesproken. En hij spreekt over eeuwig leven, ja, dan denken ze natuurlijk aan de werken van de Torah, de werken van de wet. Trouwens, herinnert u die vraag niet aan een persoon die dat ook vraagt aan de Heer Jezus? Wat moeten wij doen? Opdat wij de werken van God werken, kan je nog iemand die diezelfde vraag stelt? De rijke jongeling, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dus het is hier eigenlijk net dezelfde situatie. Maar zie je, als de Heer Jezus zegt, dit is het werk van God, dat vind ik zo mooi, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Dat is het enige werk dat je moet doen, zegt de Heer Jezus. Al uw vertrouwen in mij stellen. Mij het volledige vertrouwen geven. Al begrijp je niet alles wat ik zeg, al versta je niet alles, geef mij het vertrouwen. Dat is wat er bedoeld wordt hier. En ik denk dat we daar veel te weinig bij stilstaan, broeders en zusters, dat geloven allereerst volkomen vertrouwen is in de persoon van de Heer Jezus. Dat je hem uw leven volledig toevertrouwd. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich gelovig noemen, die zich christen noemen, die nog nooit tot die stap in hun leven gekomen zijn. Van 100% volledig de Heer Jezus het vertrouwen te geven. En dat resulteert heel vaak in situaties waarin dat je ziet, worden wel vaker, ja, ook in bijbelstudies, ja, maar ik verstok dat niet. Als dat zo is, als anderen het wel verstaan, en verstaat het niet, en heeft er helemaal niks aan, moet je wel de vraag stellen, hoe komt dat? En er zijn meestal, of beter gezegd, er zijn twee hoofdredenen voor. Allereerst omdat er iets in je leven is waardoor dat je het niet verstaat, want wat maakt u blind, stom, doof? Afgoderij. Ja, dat is één. En ten tweede, de Heer Jezus vertrouwt zich nooit niet toe aan iemand die zich niet te vol aan hem heeft toevertrouwd. Dat zie je ook heel duidelijk in het Johannes-evangelie. De Heer Jezus maakt zich nooit kenbaar aan iemand die zichzelf niet aan hem volledig toevertrouwt. En dat is hier wat bij deze mensen zeker het geval is. En waar Johannes onze aandacht wil op vestigen. Want wanneer dat de Heer Jezus zegt, dit is het werk van God dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Zij zeiden dan hem, welk teken doet hij dan opdat wij zien en geloven? Maar plotseling hebben ze nu ineens een teken nodig dat uiteindelijk hen bevestigt om hun vertrouwen in hem te stellen. En ze geven een suggestie. Ze geven een suggestie wat hij kan doen. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Voilà. Dus wat verlangens dat de Jezus doet? Een beetje brood uit de hemel laten neerdalen. En dat is typisch zo menselijk. We hebben ons een beeld gevormd van wie dat God is, we hebben ons een beeld gevormd van hoe dat God de dingen zou moeten doen, en dat gaan we proberen op de Heer Jezus te projecteren. En hij moet dansen naar de pijpen, en dat gaan ze ook zeggen tegen hem. Maar wat zegt de Heer Jezus? Voorwaar, zegt die klein momentje. Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader heeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven heeft. We hebben dat straks gelezen. Wat herkennen ze in de Jezus? Voor wie zien ze hem aan? De profeet, hè? Heb je gelezen? De profeet. Dus, de nieuwe Mozes. Hij had hem brood gegeven, hè? Klein momentje, zegt de Jezus. Mozes had nooit geen brood gegeven. Maar mijn Vader, die in de hemel is, die had brood gegeven. Met andere woorden, wat wil de Jezus duidelijk maken wie dat hij is? Dus, niet de Messias, maar jouw de Heer die brood geeft. Ja, en nu? Wederom opnieuw. Dat is een klein beetje misbegrepen. Ze hebben de schrift ook niet goed gelezen. Dat komt straks ook wel heel duidelijk. Zij zeiden dan wel eens een antwoord in vers 34. Geef ons altijd dit brood. Doet dat antwoord u niet aan iets denken dat je ook al hoorde hebt, dat gelijkaardig was, maar niet met brood, maar met water. De Samaritaanse. Inderdaad. Johannes brengt dat hier samen. Nu zie ik wat de Heer Jezus vervolgens zegt. Wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat was hetgeen dat de Heer Jezus ook had gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Brood en water. Maar ik heb u gezegd dat ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dat is zo'n gedeelte dat zo'n beetje een eigen leven gaan leiden is. Even dan vooral ook met de vers die de Heer Jezus later zegt aan het eind. En niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Ken je dat verhaal? En dan wordt er gezegd dat er niemand tot de Heer Jezus kan komen zonder dat de Vader een voorbereidend speciaal werk doet. Anders gaat er niemand niet komen. Wel, dat kent zijn oorsprong eigenlijk bij Augustinus en de leer van de uitverkiezing, maar Augustinus komt pas vele honderden jaren later. En daarom is het zo belangrijk dat je dit gedeelte leest in de context waarin dat staat. Want hier gaat het over een Joods onderontje, gaat over de Exodus. Mag ik je vragen, hoe geeft God, was dan ook niet veeg en hoesting, om Mozes uit de doeken doet wat dat God gaat doen? Om ze weg te vervoeren uit Egypte, zijn ook niet veel hoesting om mee te gaan. En hoe trekt de Vader dan bij de eerste Exodus? Ja, ze moeten een zwaarder arbeid verrichten. Oké. Maar dat was een onderdeel van het plan van God, dat dan al zeker niet in goede aarde viel. Maar hoe trekt de Vader hen dan door zijn machtige daden, waarin dat hij toch zijn karakter openbaart? Dat hij laat zien wie dat hij is. Ja? En wat doet de Vader nu? De machtige daden in de Heer Jezus, waardoor hij hen trekt. Ja? Dat is een van die gedeeltes hier, waarin dat je ziet hoe nou dat de Heer Jezus en de Vader samenwerken. Het is de Vader die in de Zoon werkt, waardoor hij de mensen tot de Heer Jezus trekt. Dat is de gedachte hier. Gaat hier niet over uitverkiezing, gaat hier over net hetzelfde wat er gebeurde bij de eerste Exodus. God die mensen trekt tot zichzelf door zijn wezen en zijn karakter te laten zien. Wat blijft er u? En in verwondering te brengen, inderdaad. Het gaat hier over de Vader die in en door de Heer Jezus. Waar gaat de Heer Jezus? Ja, wij midden onder ons. Maar hij is ook de ware Israël, de ware zoon waardoor de God werkt en mensen tot de Heer Jezus trekt. Je kan dat niet van elkaar scheiden, lieve mensen. Want je zegt het zelf. Want ik ben van de hemel neergedaald niet op wat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat gij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Ja. Wat de Vader niet heeft, kan hij niet geven. Hè? Begrijp je dat ik bedoel? En daarom heb ik ook die openingszinnen erbij gehaald, vanuit de proloog, vanuit de inleiding. Hij kwam tot zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. En waarom hebben ze hem niet aangenomen? Omdat ze hem niet kennen die hem heeft gestuurd. Ze kennen God de Vader niet. En omdat ze God de Vader niet kennen, kennen ze ook de Heer Jezus niet wanneer ze hem bezig zien. Wie mij heeft gezien, zegt de Heer Jezus, heeft de Vader gezien. Dat is het hele verhaal hier, mensen. En hier gaat het over. Hij is het, waarvan de profeten gesproken hebben, die uiteindelijk van dat overblijfseltje, dat eigendom is van de Vader, die uiteindelijk dat overblijfseltje zal bewaren tot het eeuwige leven. Dat is hetgeen dat hij ook al laat zien. He? Hij is het, die net zoals bij de Exodus het volk van God voorziet in voedsel. Hij is het, die uiteindelijk het volk van God door de zee leidt, zoals we gezien hebben. En dat andere teken, wanneer de Heer Jezus zijn discipelen in de storm gaan veilig door die storm, door de wateren heen leidt, tot de bestemming waar ze moeten aankomen. Daarin heeft de Heer Jezus laten zien dat hij het is die hen bewaart. En dat is hier wat hij ook nog een keer op wijst. Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. En wat is de reactie? Humor. Weet je nog wat dat de reactie was van Gods volk bij de eerste Exodus, toen dat God manna uit de hemel gaf? Net hetzelfde, mensen. Net hetzelfde. Dus nu bij die tweede Exodus, waar het ware brood uit de hemel komt dat leven kan geven, zien we dat de reactie van het volk net hetzelfde is. Humor. De Joden dan mopperden over hem, omdat hij zei, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat zeggen ze? Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wie zijn vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hen, moppert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij heeft gezonden, hem trekt. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Zie je? Die nauwe samenwerking tussen de Vader en de Heer Jezus. Het is de Vader die door de Heer Jezus, door de dingen die hij doet, de daden die hij verricht, die alleen Jahwe kan verrichten. Want uiteindelijk, wie kan er voedsel geven? Alleen God kan voedsel geven. Er is geen enkele profeet die dat doet, weet je? Aan wie gehoorzaamt de wind en de zee? Alleen aan de schepper. Dus zie je, het is die nauwe samenwerking die ervoor zorgt dat uiteindelijk mensen getrokken worden tot de Heer Jezus. Dat hij de dingen doet die God alleen kan doen. Maar hij kan alleen die trekken en brengen tot de Heer Jezus, die uiteindelijk al de Heere kennen onder zijn volk. En daarom zeg ik, je moet deze context lezen, want de vraag komt, ja maar ja, trekt de Heer God aan alle mensen? Dat is hier de zaak niet, mensen. Het is hier God zelf, ja wij zelf, die in de Heer Jezus onder zijn eigen volk komt. Onder de zijnen. Die zeggen en beweren de zijnen te zijn. Begrijp je, dat is heel belangrijk, hè, mensen. Wij heiden komen pas aan het eind van dat evangelie hier te pas. Eens in Jeruzalem. Hè, die Grieken die komen en die zeggen, wij willen Jezus zien. En dan zijn we er dan. Maar niet hier. Niet hier. Het is zo belangrijk om het woord in zijn context te lezen. Er staat geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Dat is het hele punt, hè, mensen. Wie de Heer Jezus hoort, hoort eigenlijk de Vader. En wat de Heer Jezus spreekt, de woorden van de Vader, vestigen de aandacht uiteindelijk op de Heer Jezus zelf. Want hij is het brood des levens. Hij alleen kan leven geven. Ja. Dus het is die wisselwerking dat je heel duidelijk moet zien. Voorwaar, ik zeg, wie in mij gelooft, geeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Niettegenstaande dat God de Vader het manna gaf in de woestijn, ze is allemaal omgekomen. Hoe komt het als omgekomen zijn? Ongeloof. Ongeloof. En wanneer dan ze nu, het ware brood uit de hemel is neergedaald, wederom mopperen en niet ontvangen wat hen gegeven wordt, en even ondankbaar zijn als bij de eerste Exodus, want ondanks die machtige daden, ondanks Gods zorg voor hen in de woestijn, ze is allemaal gestorven, hè? Omwille van een rebellie, omwille van een ongeloof, ongehoorzaamheid. Wat gaat er nu gebeuren als het brood uit de hemel dat neergedaald is, niet ontvangen? Dat is wat de Heer Jezus op wijst. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. En dan beginnen ze opnieuw ruzie te maken. En proberen ze te overleggen en te redeneren hoe dat het allemaal kan. De Joden dan twisten onder elkaar en zeggen, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus zei dan tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de zondesmensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Met andere woorden, hetzelfde zal gebeuren als met uw voorouders en u zult sterven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem oppakken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Eigenlijk een zeer schokkend beeld dat de Heer Jezus hier schetst. Natuurlijk, het ging over het manna, ik ben het brood des hemels, het ware manna uit de hemel, en dat het gaat over eten, dat kunnen we nu enigszins begrijpen. Maar dat de Heer Jezus nu spreekt over zijn vlees eten en zijn bloed drinken, hoe moeten we dat gaan verstaan? Gaat hier over het nieuwe verbond dat gaat opgericht worden, nee, met de nieuwe Exodus. Een verbondsluiting. Herinner je de verbondsluiting van Abraham? Abraham op een gegeven moment krijgt ook maar geen nakomeling. En de Heer openbaart zich aan hem en herinnert hem aan zijn beloftes in Genesis 15. En wat zegt Abraham? Maar Heer, hoe ga ik dat weten? Dat ik dat ooit ga nemen? En wat zegt de Heer dan? Dat hij drie dieren moet nemen. En hij deelt die dieren in twee helften. En hij weet precies wat er gaat gebeuren. Dat de Heer met hem een verbond gaat sluiten. Een verbond letterlijk snijden. En een verbond dat gesloten werd tussen twee partijen, werd inderdaad op die manier gesloten. Men legde de dierhelften tegenover elkaar. En beide partijen wandelden samen daardoor. En zei tegen elkaar, en die weg wordt ook de weg van de dood genoemd. Als ik je ontrouw ben, mag gebeuren met mij wat er met die dieren hier is gebeurd. Of anders gezegd ook, mogen mijn vijanden mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Maar het wonderlijke van het verhaal is, dat uiteindelijk Abraham niet gevraagd wordt om die weg van de dood te gaan. Maar wat verschijnt er? Het is dikke duisternis, beangstigende duisternis, en dan verschijnt de vuurkolom die alleen die weg gaat tussen die dieren. Bloederige karkassen, een beangstigende duisternis en een weg van de dood. Heb je nog zo'n plaats in de geschiedenis? Kruis van Golgotha. Daar zie je dat de Heer Jezus uiteindelijk die weg gaat. Voor het nieuwe verbond zegt de Heer Jezus, ik draag de vloek. Jullie mogen mijn vlees eten en mijn bloed drinken, opdat jullie leven. Dat is wat die tekenen hier laten zien. Kan je dat voorstellen? Dat is wat ze laten zien. De Heer Jezus heeft voor ons het oordeel van ontrouw gedragen. Niet omdat hij zelf ontrouw is, maar opdat wij zouden het leven kunnen ontvangen. Dat is er één. Dus kan je ook begrijpen, mensen, hoe dat deze mensen die dit moeten aan horen en zien dat de Heer Jezus alles naar zich toetrekt en de aandacht volledig op hem vestigt en dat ze alleen maar nog een vertrouwen op hem kunnen stellen. Kunt u zich voorstellen wat een beproeving dat is voor hen? Niet langer de wet van Mozes. Hé. De wet van Mozes kan in je leven geven. Hé. Alleen geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. En voor velen zijn die woorden hard. En dan zie je dat er vele discipelen zijn, vers 16. Vele van zijn discipelen dit hadden gehoord, zeiden: dit woord is hard, wie kan het dan horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden. Ding, 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 ding. En hij zei tot hen: valt hierover? Valt hierover, zegt de Heer Jezus. Wat dan als hij de zoon des mensen ziet opvaren waar hij tevoren was? Hij had daar al moeilijk mee, het, zegt de Heer Jezus. Wat dan als je gaat zien dat ik na opgestaan zijn ten hemel zal varen en duidelijk zal worden dat ik gerechtvaardigd ben en dat wat ik heb gesproken, dat dat de waarheid is? Wat dan? De geest is het die levend maakt. Het vlees geeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u heb gesproken zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En dat zegt hij tegen de 12, hè? Want Jezus wist van bij het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. Het was niet alleen Judas, hè? Wist wie het waren. Want uiteindelijk, iedereen laat de Heer Jezus in de steek, hè? Iedereen laat de Heer Jezus in de steek, hè, mensen? En hij zegt dit tot de 12. En waarom zegt hij dit tot de 12? Wel, die 12, wat doet hij dat denken? 12 stam, inderdaad. En wat gebeurde er met de 12 stammen bij de eerste Exodus? Wat is het verhaal van Hans Israëls geschiedenis? Hoeveel keer is de Heer niet in de steek gelaten? Is de Heer niet verraden? Keer op keer op keer op keer. Moeten we ons dan verwonderen dat de Heer Jezus dit hier zegt? Ik denk het niet. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het hem van de Vader gegeven is. Zie je de context wederom? Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12: wilt u ook soms weggaan? En dat zo'n aangrijpende woorden. Wil je ook weggaan, zegt de Heer? Want er ging er veel weg, hè? Was Petrus zijn antwoord? Simon Petrus zei: hem, Heer, naar wie zullen wij toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Denk je dat Petrus daar veel van begreep van hetgeen dat de Heer Jezus gezegd had? Maar je wist wel dat woorden van eeuwig leven waren. Want ook Petrus moest hij nog voor de volle 100% aan de Heer Jezus geven, hè? En het is pas wanneer dat die verbondenheid daar is, dat je volledig geeft, dat jij in de Heer Jezus bent en de Heer Jezus in jou, dat je het kan beginnen begrijpen. Je moet er 100% voor gaan. Ik heb het al vaker gezegd, dat is net zoals bij zwemmen. Nee? Dan kun je naar filmpjes kijken hoe je moet zwemmen, dan kun je perfect de zwembeweging oefenen en je daar op een bankje leggen naast dat zwembad en dan kijk tegen iedereen: hoe mooi dat ik kan zwemmen! Ik ga de mensen zeggen: hoeveel een onnozeloren zie je hier? Je moet eerst in dat water springen voordat je weet wat dat zwemmen is. En zo is het ook met wie dat de Heer Jezus wil volgen. Je moet volledig je leven geven en er volledig voor gaan. Anders ga je de Heer Jezus nooit begrijpen. En ga je nooit weten wat dat is om een discipel van de Heer Jezus te zijn. Ik denk dat dat een belangrijke vraag is die we ons moeten stellen. Waarom zijn we tot de Heer Jezus gekomen? Waarom zijn we hier eigenlijk vanmorgen? Dat de Heer Jezus u de vraag stelt: wat zoekt u? Wat gaat die antwoord zijn? We begrijpen ook allemaal niet alles, verre van. En het woord van God is niet gemakkelijk. Maar is ons antwoord ook: Heer, waar zullen we naartoe gaan? Alleen hier, en woorden van eeuwig leven. Gans die geschiedenis hier leert eigenlijk de les dat volk van God ook moest leren met het manna uit de hemel. Wat moesten ze leren met het manna uit de hemel? Welke les moesten ze leren? Dat de mens niet leeft van brood alleen. Hè? Nu dat het ware manna uit de hemel gekomen is, moeten ze diezelfde les leren. Dat de mens niet leeft van brood alleen. Ze kwamen van dat ze van de brood heten. Hoor. Maar ze moesten tot het punt komen dat Petrus komt. Ja, woorden van eeuwig leven. Dus lieve mensen, ik wou dat gewoon maar meegeven vanmorgen. Dat we daar toch een keer ernstig over nadenken. Want ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Ik spreek nu niet specifiek tot de mensen die hier zitten, maar algemeen. Ik bedoel, Je ziet in de dagen van de Heer Jezus dat er zoveel mensen zijn, nakomelingen zijn van Abraham, die tot Gods verbondvolk behoren, die besneden zijn, maar die uiteindelijk de Heere niet kennen. Die zichzelf openbaren als vijanden van God. Want als je niet voor de Heer Jezus zit, je tegen hem. He. Paulus zat ook in dat schuitje, met zijn Torah-naleving, maar nu wist dat de Heer Jezus vervloekt was aan dat kruis. Zodat ze een frank moest vallen dat hij niet vervloekt was omwille van hijzelf, maar omwille van iedereen. En wat dan mijn zorg is, nog heel kort, is gewoon van, we zien hoe dat in dit evangelie er ook de nadruk op gelegd wordt. Maar als je dan onder de christen komt, is dat precies iets helemaal anders. Iedereen die gedoopt is en iedereen die gelooft in de Heer Jezus, en dat zijn allemaal christen. Maar we zijn precies vergeten dat de Heer Jezus zegt dat het koninkrijk gelijk is aan een veld, waar er gezaaid wordt, en s'nachts ook nog een keer gezaaid worden, tarwe en dodelijk. En dat groeit samen op en moet blijven tot het oordeel, zegt de Heer. Wat zegt dat over het volk van God? Dat er overal tarwe en dodelijk is, die uit mij vraagt. En dat we er goed aan doen om met Paulus woorden te zeggen, om te onderzoeken of dat we in het geloof zijn. Niet? En dat is wat dat die gedeelte zo willen leren, omdat de Heer het op de spits drijft. En zegt, geloof je werkelijk in mij? Geniet ik werkelijk al je vertrouwen? Voor wat kom je naar mij? Wat zoek je? Dat is een vraag die we eens ernstig moeten stellen. Veel mensen die zich gelovig noemen, is de Heer Jezus ook maar een butler, die er moest staan als ze hem nodig hebben. Had er miserie en had er problemen zijn, roep me naar de Heer. Wie er zijn geroepen om hem te dienen? En ik denk dat het toch belangrijk is om dat bij stil te staan. En zekerlijk op de wijze waarop het evangelie gewoon vertaald wordt. Want uiteindelijk is het maar om gered te zijn, vergeving van zon te ontvangen en naar de hemel te gaan. Nee? Maar is dat de boodschap? Heb je iets gelezen over vergeving van zon? Ik heb één ding gelezen, dat de Heer Jezus leven wil geven. Omdat we allemaal sterven met geleven in onszelf. Ja, maar ja, ik had een gesprek met iemand. Dat was voor het kruis, zei die persoon tegen mij. Dat was voor het kruis. Ah ja, dat is het achter het kruis dan anders misschien. Er is zo het idee dat de Heer Jezus precies gefaald heeft. En dan met het kruis van Golgotha, ja, ze hebben hem verworpen, ze hebben hem niet moeten hebben. En nu is plan B. Maar uit Johannes evangelie leest, je kent niet dat er hier een plan B is. Hè? Er is maar één plan A. En de profeet had al altijd gezegd, had God om het volk Israël, dat niet geheel Israël ging gered zijn. Toon me een profeet die niet zegt dat er maar een gelovig overblijfseltje gaat zijn. En dat gelovig overblijfseltje wordt gered. En door het bood God zijn nieuw volk, dat georganiseerd is rondom de Heer Jezus. En die plan B, dat is plan A, zoals dat voorzien is. Dus ook de boodschap die we brengen, is ook enorm bepalend, lieve mensen, voor hoe dat mensen daarop gaan reageren. Ik las nog in het boek De Handelingen, dat de apostelen, dat ze zeiden dat ze de aarde op zijn kop zetten. Lieve mensen, denk je nu echt dat het maar de boodschap is van, je gelooft in de Heer Jezus, je zoon verheven zijn, dat dat de boodschap was die de aarde op zijn kop zette? Nee. Hier zie je heel duidelijk, in wat de Heer Jezus zegt, dat mensen totaal anders moeten naar het leven gaan kijken. Een ander wereldbeeld, een ander beeld van God, anders zien naar de mensen. En dat het uiteindelijk de maatschappij totaal verandert. Dat is de kracht van het evangelie. Maar goed, want hier bij laten.